is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, op bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 89, het 14e vers. God uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis 23.
Van Sara was 127 jaar. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kirjat Arba, dat is Hebron in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden. En hij sprak tot de zonen het zeggende: ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen het antwoordde Abraham, zeggende tot hem: hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst Gods in het midden van ons. Begraaf uw doden in de keur onzer graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw doden niet zou begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Hets. En hij sprak met hen, zeggende: is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht? Zo hoort mij en spreekt voor mij bij Efron, de zoon Zohars, dat hij mij geven de spelonk van Machpela, die hij heeft, die aan het einde van zijn akker is, dat hij ze mij voor het volle geld geven, tot een erfbegrafenis in het midden van u. Efron u zat in het midden der zonen Hets, en Efron de Hetiet antwoordde Abraham voor de oren der zonen Hets, van al degenen die ter poorten zijner stad ingingen, zeggende: nee, mijn heer, hoor mij. Den akker geef ik u, ook de spelonk die daarin is, die geef ik u. Voor de ogen der zonen mijns volks geef ik u die. Begraaf uw doden. Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende: trouwens, zijt gij het, lieve, hoor mij. Ik zal het geld des akkers geven, neem het van mij. Zo zal ik mijn doden aldaar begraven. En Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem: mijn heer, hoor mij. Een land van 400 sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Efron. En Abraham woog Efron het geld, waarvan hij gesproken had, voor de oren der zonen Hets, 400 sikkelen zilvers, onder een koopman gangbaar. Alzo werd Efrons akker, die een Machpela was, die tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk die daarin was, en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was, bevestigd aan Abraham tot een bezitting voor de ogen der zonen Hets, bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelok van de akker van Machpela, tegenover Mamre. Dat is Hebron in het land Kanaan. Alzo werd die akker en de spelonk die daarin was aan Abraham bevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen Hets.
Laat ons samen Gods aangezicht zoeken en hem om een zegen bidden. Heere, gij grote God, u geeft ons aan de avond van deze dag onze schreden te mogen richten naar de plaats des gebeds, om ons samen met onze kinderen te mogen scharen onder uw woord als onder de dauw van de hemel. Wil onze ziel daarmee bevochtigen en het gestrooide zaad vruchtbaar stellen, opdat het in ons leven een plaats zou hebben, een kracht Gods zou zijn om ons zalig te maken. Want dat heb u toch verordineerd, Heere, dat uw woord gepredikt worden zou, opdat gij uw gemeente ten eeuwige leven verkoren daardoor zou toebrengen en vergaderen. Wil dan ook vanavond aan uw woord gedenken en aan uw onveranderlijk verbond, dat niet te niet gedaan kan worden door onze ontrouw, dat u bevestigen zult van geslachten tot geslachten. En mogen wij ieder hoofd voor hoofd in de zegeningen van dat verbond delen. Geef ons die waarachtige genade die ons aan u verbindt, die ons doet ervaren dat we van nature kinderen des torens zijn, dat we in het rijk van God niet kunnen komen, niet door onze werken, niet door onze gerechtigheden, niet van nature, maar door wedergeboorte, door de gave van uw genade, die u verheerlijken wilt aan zondaren. En dat niemand van ons rusten zou, eer hij in zijn hart mocht weten uw eigendom te zijn. Dat die genade ons en onze kinderen ten deel mocht vallen. Heere, weer dan van ons alles wat ons af kan leiden van het denken aan die eeuwige dingen. O, geef het ook aan onze kinderen, o God. Laat ze vanavond ook mogen weten wat tot hun vrede dient. Laat ze zien de kortheid ook van hun leven en de zekerheid van het sterven. Laat ze zien dat alleen die mens gelukkig is die zijn verwachting op den Heere heeft, opdat ze in hun jonge jaren zich onder uw armen lieten vergaderen. De machten van de wereld en de zuigkracht van de zonde en de verleiding van de duivel is meer dan ooit tevoren. Maar voor u is niets te wonderlijk, Heere. Gij hebt het hart ook van onze kinderen in uw hand, om ze te doen horen wat tot hun vrede dient. Doe ze eens smaken hoe goed het is bij u te mogen schuilen. Geef iets in hun hart te ervaren van die zegeningen waarmee u erfenis zegent, die hier op aarde reeds het leven rijk en gelukkig maken onder alle kruis en verdriet en moeite en zorg. Die zegeningen die ons hart een verwachting geven die niet afgesneden zal worden. Heere, gedenk aan ons samen als we uw woord zullen horen. Wil degene die nog buiten u voortleven met ernst uw woord op het hart binden, opdat ze vanavond tot de kennis van uw genade mocht komen. En die straf die we alle verdiend hebben, zouden mogen ontgaan door die enige weg die geopend is in het dierbaar bloed van het onbestraffelijk lam Gods. Heere, laat ons niet voortslapen in de slaap van onze zorgeloosheid en van onze wereldsgezindheid. En als er vanavond hier gekomen zijn, in de overtuiging dat het niet wel met hun staat, in de overtuiging dat ze in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij Gij ze een nieuw hart geeft, dat ze dan heden zich tot U bekeren zouden. Wil U dan het geroep van de ellendige horen? En wil U dan het smekend oog dat zich naar U opheft niet beschamen? Maar wil U helpen degene die geen helper hebben? En troosten degene in wie leven de smart zo diep is, dat U door geen mensen troost meer weg te nemen is? Want U hebt het beloofd, Heere, dat U de door onweder voortgedrevene, de bedroefde en degene die geen helper hadden, tot een helper zijn zou. Hun stenen zou U gans sierlijk leggen en op saffieren zult U ze grondvesten. Maar wil U ook met Uwe kinderen zijn, klein en groot, min en meer geoefend in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Heere, we zijn gekomen aan de plaats des gebeds, daar waar U zo menigmaal de bron van leven hebt doen vloeien, waar zo dikwijls onze dorre ziel adem scheppen mocht. Wil U ook vanavond op ons nederzien, aan al onze ongerechtigheden genadig voorbijgaan, en ons de schatten van Uw heil openen in het Lam Gods, dat of de zonde der wereld wegdroeg, opdat we opnieuw door een edelen geest het pad van Uw geboden zouden mogen gaan, bedenkende, Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God, in Uw lichaam en in Uw geest die godes zijn. Doe ons die prijs telkens opnieuw zien, dat maakt ons bekwaam om te sterven van alles wat van ons is, en goden te leven, om de zonde en de wegen der duisternis te verlaten, en te wandelen als kinderen des lichts in het midden van een krom en verdraaid geslacht. We belijden het, Heere, dat ons leven zo vaak niet beantwoordt aan de hoge opdracht die U ons gegeven hebt. En daarom smeken wij van U, Vader, die in de hemelen zijt, leid U ons niet in verzoeking, maar verlos U ons van de boze, opdat we bevrijd van de machten der zonde U dienen zouden met een rein geweten. Heere, geef U ook Uw kinderen, die in kommer en zorg verkeren, die vaak onder het ongeloof besloten liggen, die de verzekeringen des geloofs missen, maar die toch hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, voor wie Gij toch het een en het al geworden zijt, naar wie ze uitzien, naar wie hun zielen zoekt, bevestigd te mogen worden in de staat hunner genade, om met meerdere bekwaamheid en door de kracht van Uw geest een lichtend licht te mogen zijn. Wij bevelen alle U aan die hier niet komen konden. Daar zijn vele zieken onder ons. Daar zijn er veel in het ziekenhuis, Heere. Wil U ze gedenken en nabij zijn? Ook onze broeder uit de raad der kerk, wil U hem nog sparen, ook voor de gemeente, voor zijn ambtswerk, als ook voor zijn gezin? Richt U hem nog weer op met allen die in de ziekenhuizen en inrichtingen verblijven, wijs u ze tot een God, o Vader. En sterk ze in al de bangheid, in al de zorgen, in alle teleurstellingen, waaronder sommigen ook moeten verkeren. En doe ze stil berusten in uw beleid. U doet het nooit verkeerd. Hoe moeilijk dat we ook soms uw wegen kunnen bewandelen en het nut daarvan in ons leven kunnen zien. Maar doe het ons geloven dat u een vader zijt en dat ge de mens niets te veel oplegt. Heere, wij bevelen alle rouwdragende u aan. Ook het gezin van Kranenburg in ons midden, die in de afgelopen weken beminde vader moesten afstaan. Heere, draag u ook de weduwe, draag u de kinderen in deze voor hen zo smartelijke dagen, en doe ze in al hun droefenis niet vertwijfelen aan uw goddelijke trouw, die ge ook aan hun vader bewezen hebt. Heere, geef dat ze ook de kracht van dat verbond, die gij geslachtenlang ook onder hen verheerlijkt wilde voortzetten, en dat ook zij dit mogen ervaren tot oprichting van hun ziel en tot versterking van hun hart, opdat ze in alles hun hulp en hun troost alleen bij u zouden mogen zoeken, bij wie het toch alleen te vinden is. Heere, zegen uw kerk over het rond der aarde en ook in ons vaderland. Zegen onze regering en ons vorstenhuis en breng ze weder, o God van Nederland, tot uw getuigenis, opdat ons volk niet ondergaat onder de macht van het boze, maar dat uw koninkrijk met kracht zou mogen komen en de eer en de heerlijkheid van uw naam gezien werd. Wij weten soms geen middelen meer uit te vinden en geen wegen meer te bewandelen om de oprukkende zonden halt toe te roepen. Maar o God, gij zijt koning. Het hart der vorsten is in uw hand als een waterbeek. Ge hebt zo menigmaal wonderen gedaan. Verricht het ook aan ons land en volk. En bouw de muren van Sion op. Wil ook uw dienaar vanavond uw heilige geest geven, opdat u uw getuigenis zou mogen ontvouwen, tot lering en tot vertroosting, tot versterking van het geloof en tot roem van uw grote naam. Zie daartoe in ontferming op ons neer. Voed onze zielen met de spijze die uit de hemel is, en drenk ons hart met het water uit de steenrots Christus. Vergeef u ons al onze overtredingen. Delg onze zonde uit. Reinig u ons hart in het bloed van uw Zoon, onze Heere en Zaligmaker. Amen. Wij zingen uit Psalm 90 het vijfde vers. Spreken over de dood schijnt een angstige en nutteloze bezigheid te zijn bij zeer vele mensen. Ik weet wel, daar zijn ook aan de andere kant gezien sommige mensen die altijd als ze elkaar ontmoeten
alleen maar spreken over, heb je gehoord hoe erg ziek die is? En heb je gehoord dat die gestorven is? En heb je gehoord dat het daar ook niet goed gaat? Dan kan dat ook een soort inlichtingendienst zijn. Een soort leven uit een toekomst vol angst en vol onzekerheid. Een teken van een neergebogen en bedroefde en vaak uitzichtloze geest. Zulke spreken is lang niet altijd verheffend en opbouwend. Het behoort dan ook bij een soort wereldse inlichtingendiensten, zoals de boeren ergens in een plaats en op de Veluwe zondagsmorgens op het kerkplein altijd spreken over de eierprijs. Zo zijn er ook mensen die spreken altijd over de dood en over ziekte en over wat die mankeert en die mankeert. Zo bedoel ik het niet. Maar daar is ook een spreken over de dood dat in het leven van ons mensen een stap betekenen kan op de weg naar het leven. Een Bijbels denken en spreken over de dood. Zo dat we in ons leven rekening houden met datgene waar elk mens zeker van is, dat komt. Namelijk het uur van scheiden. Daar is geen mens of hij kan zeker weten dat hij eenmaal tot stof zal wederkeren. Dat zegt Gods woord in de praktijk van ons. Van alle leven zal het eenmaal bevestigen. Sommige mensen menen als een kind dat, als je de klok stilzet, ook de tijd stilstaat. Dat is natuurlijk zelfbedrog. Als je niet over de dood spreekt, dat je dan vanzelf ook niet bang voor hoeft te zijn. Alsof die dood zou wachten tot het moment dat hij ons bereid zou vinden om met hem te onderhandelen. Dan hebben we een geheel verkeerde gedachte over de dood. Want over dood en leven beschikken niet wij, niet de knapste dokters. Over dood en leven beschikt de God van leven en dood. Onze dagen zijn bij hem geteld. En David die heeft eens gevraagd, Heere, leer mij nu ook mijn dagen tellen. Niet opdat ik dan in een hoekje zou gaan zitten kniezen en wachten tot die dood ook mij overvalt, juist niet. Hij zegt, Heere, leer mij toch mijn dagen tellen, waarom? Opdat ik een wijs hart bekomen. Een wijs hart. Namelijk om de dagen die gij mij toemeet, dan ook met wijsheid door te brengen. En mijn leven te houden, het leven van elke dag, te houden in het licht van de tijd die gij mij toemeet. In het besef dat die tijd kort is, een schaduw, ook al zou hij na Psalm 90, 70 of 80 jaren duren, dan toch maar een schaduw, dan gaan we toch als in een beeld daarheen. De Bijbel zwijgt niet over de dood. Het is zelfs in het bijzonder dat er in het begin van het eerste Bijbelboek in Genesis 5 heel veel mensen genoemd worden van wie alleen maar geschreven staat dat ze de zoon waren van die en die, en dat ze zo lang geleefd hebben, en dan staat er achter, en hij stierf. We weten van zulke mensen, van de meeste van die mensen, niks meer, als dat ze geboren zijn en dat hun vader en hun grootvader die en die was, en hun kinderen die en die, en ze leefden zo lang, en hij stierf. Dat weten we dus heel zeker, dat niemand van die mensen meer leeft. Zij zijn gestorven. De Bijbel, zeg ik, die zwijgt daar niet over. Want de Bijbel is het meest realistische boek dat ooit op de aarde beschreven is. Dat houdt rekening met de werkelijkheid. En daarom is ook dit 23e hoofdstuk
niet nutteloos neergeschreven.
Ik weet wel, als we zouden moeten kiezen uit een stof uit Genesis, dan valt nu niet onze eerste aandacht op Genesis 23. Toch geloof ik ook dat God deze geschiedenis beschreven heeft naar het woord van Paulus aan Timotheus, opdat we ook door wat hier geschreven staat onderricht zouden hebben, ja zelfs vertroosting zouden hebben, dat ook deze leer der schriften tot onze zaligheid en tot onze welstand dient. Wanneer we op een bijbelse wijze over de dood spreken en daaraan denken en onszelf afvragen wat God daarmee bedoelt in zijn woord, dan zal de dood, het denken aan de dood, het meemaken van het sterven van onze geliefden, zoals hier in dit hoofdstuk, de veerkracht van ons leven niet wegnemen. Want het zijn niet de christenen die het meest mateloos bedroefd zijn. Het is typisch. Maar het zijn vaak de ongelovigen die geen bodem hebben en die geen grens kennen aan hun droefheid. Dat is ook wel te begrijpen. Want in hun leven hebben ze de gedachte aan de dood ver weggedrongen. En als dan die dood toch komt, dan slaat hij zoveel te harder toe. Maar de gelovigen die over de dood gedacht hebben, die bijbels over de dood gedacht hebben, die weten dat de dood niet het einde is. Die weten dat de dood het begin is. Het begin van de eeuwige zalige vreugde in God voor al degenen die waarachtig geloven. Die met dat nieuwe leven begiftigd de werkelijkheid van de Bijbel gezien hebben. En dat hebben onderschreven, dat hebben beaamd met hun hele hart. Hoewel het waar is, zeg ik, dat de dood een koning der verschrikking is. Paulus noemt hem de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Hij noemt het dan wel vaak een beetje anders. Hij noemt het wel anders als dat wij dat vaak lezen, want wij denken aan die tekst vaak in de zin van, ja, dan komt die grote vijand nog, die laatste vijand, en die moet ook nog verslagen worden. Als u het verband leest waarin Paulus die tekst noemt, dan staat het juist andersom. Dan zegt hij, die vijand is verslagen, die vijand is gesneuveld, die vijand is eraan gedaan. Straks komt de laatste vijand. En dan is dat geen vraag voor Paulus. Dan bedoelt Paulus niet, o mensen, dan moeten we die laatste vijand nog overwinnen. En als dat maar goed zou gaan. Nee, dan zegt hij juist, één is dood, twee is dood. En dan zal die laatste vijand ook sterven. En dan eeuwig leven. In deze zin zegt hij, de laatste vijand die teniet gedaan zal worden, is de dood. Zo. In deze zin, dat is voor hem geen zaak meer van hoe zal het vallen, die zal teniet gedaan worden, zegt hij. En dan zijn we van alle vijanden af, dat is de laatste vijand. Ik weet het, Gods kinderen kunnen vreselijk tegen die laatste vijand opzien. Vooral wanneer het contact met God ontbreekt en de oefeningen des geloofs verstoord zijn door verschillende oorzaken, dan kan die dood ons als een gapende diepte aangrijnzen. En dan kan die dood ons maken tot een angstig kind in het donker zonder enige bescherming. Maar zodra het vriendelijk licht Gods over het woord van zijn belofte opgaat, dan is die dood een laatste vijand die zeker sneuvelen zal. Dan zien we over de dood het leven ons bereid. En dan hopen we zelfs in de poorten van de dood op hem, die het beloofd heeft, die getrouw is en die het ook doen zal. We zien hier in het hoofdstuk dat ook Abraham bedroefd geweest is over het verscheiden van zijn geliefde gade. En het leven van Sara was 127 jaar.
Dit waren de jaren des levens van Sara, staat er. 127 jaar. En dit waren de jaren des levens van Sara. Haar jaren waren haar jaren des levens. Helaas, dat kan niet van alle mensen gezegd worden. Ook al zouden ze heel lang leven, dan kan het nog niet van alle mensen gezegd worden dat hun levensjaren ook jaren huns levens waren. We weten uit de schrift, met alle struikelingen en met alle onvolkomenheden en met alle zondige dingen waarmee ook Sara bezet was, dat haar levensjaren ook jaren haar is levens waren. Sara heeft geleefd. Haar leven, dat was een leven door genade. Zij leefde niet meer in de gestadige dood waar de goddelozen in leven. De onbekeerde mensen, die leven eigenlijk niet. Ook al leven ze 127 jaar en ze moeten sterven, dan hebben ze eigenlijk nooit geleefd. Want het leven zonder God en zonder Christus, zegt de schrift, dat is een gestadige dood. Dat is een vervuld worden van het oordeel. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge den dood sterven. Job heeft eens gezegd, gij verhoogt mij uit de poorten des doods. Hij noemt daar poorten. Daar zijn poorten des doods. Meerdere poorten. En de mens zonder God, de ongelovige, die komt van de ene poort door de andere poort, totdat hij door de laatste poort, de eeuwige dood, binnengaat. Het leven is een gestadig sterven, totdat het wegsterft in de eeuwige verlatenheid, in de pijn van de hel. Maar alzo is het niet met Sara. Zij heeft jaren des levens gekend. God heeft haar begenadigd. Bij alle onvolkomenheden, zeg ik, die ook in haar leven waren, was ze toch een kind van God. Ook zij wist wat het was, de stad te verwachten die fundamenten heeft, waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Maar ook van haar is geschreven, en Sara stierf. Hoe zij gestorven is, dat weten we niet. Het is bijzonder, het is de enigste vrouw, geloof ik, waar de leeftijd van in de Bijbel beschreven staat bij haar sterven. Eindeloos veel mannen staan er in de Bijbel. En daarachter hoe oud ze geworden zijn. Ik geloof dat er geen enkele plaats in de Bijbel is waar buiten deze van een vrouw gezegd wordt hoe oud ze geworden is bij haar sterven. Ook valt het ons op dat de Bijbel heel spaarzamelijk schrijft over de laatste levensuren van een stervende. Ja, dat is ook zoiets. Vaak hechten wij een overdreven waarde aan de laatste woorden van een stervende. Het is bij vele mensen de gewoonte om als ze horen dat iemand gestorven is, te vragen, heeft hij nog wat gezegd? En zulk een vraag is wel begrijpelijk. Immers uit wiens mond zou men voor hij uit dit leven scheidt niet het blij getuigenis horen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Maar het is toch ook niet zomaar dat de Here van de gelovigen en hun leven des geloofs rijk gesproken heeft in de schrift, maar van hun sterven maar zeer spaarzaam. Van Abraham sterven weten we niets. Van Sara sterven weten we niets. Van Isaac sterven weten we niets. Van Jacob, omdat in zijn sterven een heel bijzondere openbaring plaats had wat betreft de zegening van zijn zonen, heeft de Heere ons veel vermeld. Maar denk maar aan al die andere groten, David, de Salomo, Paulus, Petrus, noemt ze maar op. De Heere heeft van hun sterven ons niets medegedeeld. Ach, wij moeten, zeg ik, ook naar zulk een laatste woord niet al te zeer staan. Ik weet uit ervaring, toen ik 16 jaar was, heb ik een week lang gezweefd op de grens van leven en dood. En ik weet uit ervaring hoe verward de gedachten van een mens
op die grens van leven en dood kunnen zijn. Je droomt half. Je waakt half. Je bent even bij de werkelijkheid en dan zink je weg. In een diepe put van visioenen en van dromen en van onwezenlijkheden. En de koorts sloopt dan menigmaal het lichaam zo dat onze gedachten niet helder meer zijn. Daarom zeg ik, wij moeten daar niet een overdreven waarde aan hechten. Het kan heel goed zijn dat kinderen Gods met een rijk leven en met een ruim getuigenis die in hun leven betoond hebben te vertrouwen op de Heere alleen, toch maar in een hele sobere dood afscheid nemen van dit leven. Soms zonder dat heerlijke, rijke, blijde getuigenis. God is daar ook vrij in. Hij kan tot meerdere roem van zijn genade. Soms bekrompen zielen die hun leven lang in de duisternis geleefd hebben. Die getuigenissen, die zijn ook tot eer en heerlijkheid van de roem van Gods vrije genade. Het kan zijn, zeg ik, dat de Heere zulke mensen tot een klaar getuigenis brengt en dat ze als het ware met een glimlach op hun aangezicht door de poorten des doods mogen binnengaan. Maar de schrift, zeg ik, spreekt daar zeer weinig van. Wij mogen daar ook niet overdreven naar staan dus. Het moet ons genoeg zijn dat we in onze gezonde dagen God hebben mogen leren kennen. Voor zijn aangezicht hebben mogen leven. Hebben mogen vertrouwen op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En als dat in ons leven plaatsvindt, dan zullen we in de dood niet verongelukken. Als dat kruis van Christus de bodem van onze hoop geweest is en de barmhartigheid van God het uitzicht van onze ziel, dan zal dat kruis een drijfhout zijn om ons over de doodsjordaan heen te leiden naar de kusten der eeuwigheid. Sarah is gestorven. Te Kiriat Arba staat er, dat is de Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sarah te beklagen en haar te bewenen. Of Abraham op een andere plaats geweest is terwijl Sarah stierf, of dit enkel geweest is omdat de tenten van mannen en vrouwen gescheiden waren, de vrouwen leefden met de dienstboden en de slavinnen in aparte appartementen, de mannen leefden met hun knechten en dienstbaren weer in andere tenten, dat Abraham uit zijn tent gekomen is naar de tent van Sarah, of dat hij op reis geweest is, het land doortrekkende gelijk God hem bevolen heeft. Niemand kan hier het juiste antwoord op geven. Daar staat in ieder geval dat wanneer hij van Sara's dood hoorde, hij gekomen is om Sarah te beklagen en om Sarah te bewenen. Dat is dus ook Bijbels. De vader der gelovigen, die heeft geweend. En hij heeft rouw bedreven. Geliefden, daar is een geoorloofde smart. God heeft ons onze tranen niet voor niets gegeven. God heeft ons die tranen gegeven opdat we ze schreien zouden bij hemelhoge blijdschap, maar ook bij afgrondeloze smart. En dat mag. De smart heeft zijn eigen wet en zijn eigen werk. Smart kan ons stom maken. Dat lezen we in Psalm 39. David zegt, ik was verstomd vanwege mijn smart. Verstomd door stilzwijgen. Ik zal mijn mond niet open doen, zegt hij. Want gij hebt het gedaan. Daar kan ook een smart zijn. Die ons luider doet uitroepen, Absalom, mijn zoon, ach, of ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon. Niemand veroordelen de openbaring van smart. De smart kent haar eigen wetten en de smart kent haar eigen openbaring. Abraham heeft die smart over zijn doden ook gekend. En Jezus heeft die smart ook gekend. Jezus wist dat hij Lazarus uit de doden zou opwekken. Zijn werken waren hem van eeuwigheid bekend. Hij had het tegen zijn discipelen gezegd. Kom, zegt hij, dan gaan we naar Lazarus. Dan gaan we hem uit de dood opwekken. Dus hij wist dat het nog maar enkele uren duren zou. En toch, als hij dat rouwbedrijf ziet om zijn geliefde vriend. En als hij de ontluistering van het leven riekt uit de grafkuil, dan staat er, en Jezus weende. Hij, de Zoon Gods, de waarachtige mens, kende smart. Ook hij heeft geweend. Ook voor hem was de scheiding erg. Ook hij voelde de smart wanneer twee vrienden van elkaar moeten scheiden. Wanneer een band verbroken wordt, die toch feitelijk niet verbroken worden kan. En u begrijpt toch wel, het is toch onnodig om te zeggen dat die smart van Jezus echt was, gemeend was. Daarom, in dit schriftwoord, geeft de Heer ons daarin ook onderwijs. Hoe onze smart zal zijn. Daar staat dat hij kwam om Sara te beklagen en om haar te bewenen. Om Sara te beklagen. Want die gestorvene was Sara. Wanneer wij bij het lichaam van een overledene staan, dan zijn we vaak geneigd om te zeggen, en ik zeg niet dat u dat veranderen moet, als uw gedachten maar zuiver zijn. Dan zegt u soms, ja, dat is het lichaam van mijn man, van mijn vrouw, van mijn geliefde. Of dat is het stoffelijk overschot, dat we naar de groeven der vertering gaan dragen. Zo spreekt de Bijbel niet. De Bijbel spreekt niet over het lichaam van Sara, en het lichaam van Abraham, en het stoffelijk overschot van Isaac. Nee, nee. Jacob die zegt, daar is Abraham begraven, en Sara zijn huisvrouw. Isaac en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. Hij zegt niet, daar heb ik het stoffelijk overschot van Lea ter ruste gelegd. Hij zegt, ik heb daar Lea begraven. Als ik voorbij het graf van mijn moeder ga, of u voorbij het graf van uw moeder, of uw kind, of uw man, of uw vrouw, dan zegt u, daar heb ik mijn man begraven. Daar ligt mijn kind. Dat is een onafscheidelijk geheel in uw gedachten. Hoewel u weet, en hoewel we geloven, dat onze ziel aanstonds bij het sterven tot God opgaat. Daar is geen tijdsruimte tussen. We geloven niet in een zielenslaap. Zo is nochtans dat lichaam voor ons de persoon. Dat is Sara, zegt Abraham. Dat is mijn moeder. Dat is mijn vrouw. Dat is mijn kind. En daarom duldt Abraham en duldt geen enkele man of vrouw of kind enige onachtzaamheid ten opzichte van dat, laat ik het dan nog even zo noemen, van dat stoffelijk overschot. Want dat is de mens, de persoon, die wij hebben lief gehad. Daarom is het ook niet duldbaar dat een ruwe hand het lichaam zonder zorgen aan de schoot van de aarde zou toebetrouwen. Daarom behoort ook alles met de hoogste achting en met de diepste eerbied te geschieden. We dulden geen ruwheid. We dulden geen onverschilligheid. Begrafenissen behoren plechtig en eerbiedig te zijn. Want we brengen naar het graf dat wat ons het allerliefste op de aarde was. Dat is mijn vrouw, dat is mijn man, dat is mijn kind, dat is mijn vader, mijn broer en mijn zus. En daarom die zorg, die Bijbelse zorg, die christelijke zorg, zou ik zeggen, voor onze doden. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden. Dat is ook een punt waar we bij stil willen staan. Ik heb straks gezegd, de smart over onze doden is door God gegeven. Daar ligt zelfs in het bewenen van onze doden nog iets van de gemeenschap met de doden. Die dat niet meegemaakt hebt, weet niet wat het is, maar die ooit in zijn leven een nabestaande ter aarde gedragen heeft, die weet hoe we zelfs in het bitterlijk schreien over het gemis nog enige weelde vinden. Nog enige zoetheid kunnen vinden. Het is nog een openbaring van onze liefde, nadat die ander onze liefde niet meer beantwoorden kan. Het is wel eenzijdig, maar dat is dan toch nog lucht voor onze ziel, om door onze tranen te mogen zeggen hoe lief we hem of haar hadden. Dat is geoorloofd. Maar die droefheid moet de gelovigen niet zo mateloos aangrijpen dat we geen acht meer zouden hebben voor het leven dat wij nog te leven hebben. Abraham, hij heeft zijn geliefde Sarah beweend. Hij heeft ze beklaagd. Maar hij stond ook op. Hij stond op van het aangezicht zijner doden. Abraham behoorde niet bij die mensen die zo radeloos verlegen zijn dat het leven voor hen geen enkele zin meer heeft. Zo mag een christen niet bedroefd zijn. Want wanneer wij onze doden aan de schoot der aarde toebetrouwen en die doden hebben in hun leven op God gehoopt, dan heeft het leven zeker zin. Het leven heeft zin voor degenen die in Gods woord gelooft, die in de Heer gelooft, ook al zou die alleen op de aarde zijn overgebleven. En al zouden hem nog weinige dagen resten, want wees er verzekerd van, als uw leven geen betekenis meer heeft voor God, als uw dienstwerk is afgelopen, dan moogt ge naar huis. Indien geen God gelooft, dan moogt ge naar huis. God houdt hier geen onnutte dienstknechten. Daar zijn wel eens mensen die ernstig ziek zijn, die lang op het ziekbed liggen, of in het zonnehuis zitten, of waar dan ook, in allerlei oorden van waar de ellendigen verpleegd worden, die soms bij zichzelf denken, mijn leven is nutteloos. Wat doe ik eigenlijk nog op de wereld? Als ik dood was, zou niemand erom schrijven, want ik betekent voor niemand iets. Spreek zo niet. Zo moogt ge niet spreken wanneer ge ernst maakt met het woord van God. Zo treed ge in het beleid van uw hemelse Vader. Hij heeft werk voor u. Al zou ge geen handen en geen voeten meer kunnen bewegen. Al zou ge dagelijks verpleegd moeten worden van de ochtend tot de avond met de nacht erbij. Dan heeft God nog werk voor u. Misschien nog een onbekeerde zuster of broeder. Misschien nog onbekeerde ouders. Misschien onbekeerde kinderen. Hij geeft u nog werk, al was het alleen maar in uw gebed. Om te dragen en om te smeken. Om te tillen aan de lasten van Gods kerk hier op de aarde. Wees er verzekerd van. Als uw arbeid afgelopen is, dan is het perk van uw leven bereikt. Dan zal God u opnemen in zijn heerlijkheid. Abraham is opgestaan, staat er. Van het aangezicht zijn de doden. En hij is gegaan naar de zonen Het. Dat waren de bewoners en de eigenaars van Hebron. En toen heeft hij als een eerlijk koopman een erfbegrafenis gekocht voor zijn vrouw, voor zichzelf en voor zijn nageslacht. En de handel die hij met hen bedreven heeft, is een voorbeeld van de wijze waarop christenen in dit leven hebben te handelen. Ook dit deel van de schrift is tot onze lering geschreven. Zie maar eens hoe dat hij gehandeld heeft. Hij is naar die zonen Het gegaan. En hij heeft gezegd, ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. Abraham heeft ronduit gezegd wat hij wilde doen. Hij had niets achter te houden. Hij hoefde niet op allerlei slinkse wegen te gaan. Hij heeft ruiterlijk en eerlijk gezegd wat zijn bedoeling was. Hij heeft gezegd, mijn vrouw is gestorven en ik wil een begraafplaats kopen. Een erfbegraafplaats. Daar wil ik haar ten ruste leggen. Hij heeft niet bij zichzelf gedacht, ik zou het beter anders kunnen zeggen. Want die mensen die begrijpen natuurlijk dat ik dan haast heb. Want in het oosten werden de doden dezelfde dag nog ter aarde besteld. Dus ze zullen misschien misbruik maken van de omstandigheden. Ik zal maar een ander voorwendsel verzinnen. Dan krijg ik misschien het land, de graspelonk, voor minder. Nee, geliefden, hij heeft ook hierin op God vertrouwd. Je kan ook een christenkoopman zijn. Er was bij ons vroeger een oude man. Die had tot gewoonte te zeggen, mijn jongen, in een eerlijke zaak kan je altijd op God rekenen. Dat is toch wel een wijs woord. In een eerlijke zaak, ook in koopmanschap, kan je altijd op God rekenen. mag je hem altijd je noden voorleggen. Mag je ook altijd hopen dat hij het goed maakt. Hoe het ook mogen gaan in een eerlijke zaak. Wel nu, Abraham heeft eerlijk gezegd, dat en dat is er aan de hand. En daar en daarom wil ik die akker en wil ik die graspelonk kopen tot een erfbegrafenis, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. Hij was hoffelijk en de zonen Hets hebben hem dien overeenkomstig behandeld. Ze zeggen tot hem, hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst gods in het midden van ons. Abraham was een geacht man, hoewel hij een gelovige was, hoewel hij niet de goden van de zonen Hets aanhing, hebben ze toch uit zijn leven gezien dat hij een man was die met God wandelde. Een vorst gods. En als zodanig hebben ze hem erkend. Een vorst gods in het midden van ons. Begraaf uw doden in de keur onze graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren dat gij uw doden niet zou begraven. Dus ze zeggen, Abraham, u hoeft van ons geen akker te kopen. Neem ons graf. Het beste graf, het mooiste graf. U mag het uitzoeken. En dan mag je daar uw doden begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Hets. En hij sprak met hen, zeggende, is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht? Zo hoor mij. En spreek voor mij bij Efron, de zoon van Zoar, dat hij mij geve de spelonk van Machpela, die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, dat hij ze mij om het volle geld geve, tot een erfbegrafenis in het midden van u. Wat hij kopen wilde, was dus een deel van het bezit van Efron, de zoon van Zoar. Het was zo dat het land wel persoonlijk bezit was van Efron, maar het land niet verkocht mocht worden. Dat is nog zo in het oosten, bij die Oosterse stammen. Ze hebben allemaal wel hun eigen stukje grond, maar je kan geen grond kopen buiten mee te weten van de chief of van de Otjedoma, het koninkrijkje waar die man over regeert. De mensen moeten, als ze land willen verkopen, altijd eerst toestemming vragen aan het hoofd van de stam. Dat is al een hele oude gewoonte, dat was ook in die dagen zo. En daarom vergadert hij als het ware de zonen Hets bij elkaar. En als hij eenmaal van de stam, dus van het stamhoofd, toestemming gekregen heeft, dan zegt hij verder, dat land dat ik kopen wil, of die grafspelonk die ik graag zou willen kopen, voor het volle geld is erfenis, is behoort bij de erfenis van Efron, de zoon van Zoar. Dat hij mij geeft de spelonk van Machpela, die hij heeft, die in het einde van zijn akker is. En dan zegt hij, voor het volle geld, opdat ik daar mijn doden begraven. Er was dus in die tijd ook al handel. Handel met geld. Men kende nog wel niet het gemunte geld, maar men kende het gewogen geld. Goud en zilver, soms ook koper en ijzer, werd gewogen. En naar het gewicht was ook de waarde. Men had stukken zilver en stukken goud die men eerlijk op een eerlijke weegschaal woog en daarmee dus het gekochte betaalde. Hierin schreef dus de Bijbel ons dat kopen, ook dat kopen met geld, een geoorloofde en christelijke bezigheid is. Wel, en dan denk ik vaak aan hetgeen dat Calvijn zo nadrukkelijk in zijn dagen geleerd heeft, het kopen mag geen doel op zichzelf zijn. Het vormen van bezit moet altijd zijn met het oog op dienst aan de naaste. Dienst aan de broeders. Aan de gemeenschap in welke ik leef. Wij mogen niet kopen met het doel ons geld op te stapelen en ons bezit te vermeerderen en onze naam te maken gelijk de goddelozen doen. In Psalm 73. Die de landen noemen naar hun namen, zegt Asa. Calvijn heeft reeds gezegd, de arbeid dient tot dienst aan de naaste. Helaas is er ook na zijn dagen veel veranderd in deze wereld. En is er ook in ons leven vaak zo'n grenzeloze begeerte. Ik dacht dat ik het gisteren nog in de krant las van een dokter of professor Goudswaard. Ik weet helemaal niet wie die man is en of dat die man een gelovige is, ja of nee. Maar ik dacht, hierin heb je gelijk. Het streven naar welvaart, zo ongeveer schreef hij, is doel in zichzelf geworden. En ook deze man zag het als een groot kwaad. Wanneer de opstapeling van onze welvaart doel wordt in zichzelf. Dat we dus niet meer dat huis willen hebben, dat bezit willen hebben, die zaak willen hebben en dat spaarbankboekje willen hebben. Om te leven naar Gods gebod. Om rentmeester te mogen zijn. Met het goede dat God ons geeft. Maar enkel maar voor ons bezit. Voor onze naam. Voor onze grootheid. Abraham heeft een akker gekocht. Maar hij had die akker nodig. Het bezit dat hij begeerde had een doel. Gelooft u niet dat ons leven rijker zou worden. Als we af zouden zien datgene te begeren. Dat geen doel heeft in ons leven. Als we onze begeerte alleen stelden op datgene wat we nodig hebben. Nodig om te leven. Nodig om met onze naasten te leven. Nodig om de armoede van degene die minder hebben of die niet hebben. Te kunnen vervullen met een deel van onze rijkdom. Gelooft u niet dat er ook meer zegen zou zijn op het loon dat we ontvangen. En op de vrucht van onze arbeid. Gelooft u niet dat er meer blijdschap zou zijn in ons leven, wanneer we meer wisten wat het was te kopen met een doel om te gebruiken. En dat eindeloze, uitzichtloze jagen naar bezit nu eindelijk eens aan banden gebonden zou worden door het woord van God en door het denken aan onze eeuwige bestemming. O waarlijk, de gedachte aan de dood zou ons daarbij behulpzaam kunnen zijn. Om niet eindeloos en uitzichtloos te jagen en te slaven naar meer en naar beter en naar opstapeling van hetgeen we hebben. Maar dat we zouden vragen, Heere, geef mij te weinig, nog te veel. Maar het brood van mijn bescheiden deel. Jezus zegt, als je voedsel en deksel hebt, wees daarmee tevreden. Want hoe bezwaarlijk zal degene die goed heeft in het rijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kabel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke zalig worden. Abraham heeft gekocht, zeg ik, met een doel. Hij wilde zijn vrouw daar begraven. Efron nu zat in het midden van de zonen Hets. En Efron de Hetiet antwoordde Abraham voor de oren der zonen Hets. Van al degenen die ter poort in zijn stad ingingen. U weet, de poort, dat was de plaats waar zaken gedaan werden. Waar recht gesproken werd. Denk maar aan de geschiedenis van Rut en Boas. Daar in de poort, daar werden de zaken beslecht. Hier zitten ze ook voor de ogen en voor de oren van het volk. En vindt de handel plaats. Nee, mijn heer, hoor mij. De akker geef ik u. Ook de spilonk die daarin is, die geef ik u. Voor de ogen van de zonen van mijn volk geef ik u die. Begraaf uw doden. Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende, trouwens, zijt gij het, lieve hoor mij. Het is niet helemaal duidelijk, zegt Calvijn, wat met deze woorden bedoeld wordt. Maar het schijnt dat Abraham hier dus pas de heer van het land ontdekt heeft, hoewel hij van tevoren wist dat de naam van die man Efron was. Maar nu die Efron opstaat, nu zegt hij, o meneer, zijt gij het, lieve hoor mij, ik zal het geld des akkers geven, neem het van mij, zo zal ik mijn dode al daar begraven. Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem, meneer, hoor mij, een land van 400 sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? Ik weet niet of dat dit een Oosterse koopmanstruc is, want 400 sikkelen zilvers was beslist niet zo weinig. Ik weet niet hoe dat we dit zien moeten, in ieder geval, hij heeft de prijs gevraagd, dat is duidelijk, en Abraham die heeft de prijs gegeven. De koop is eerlijk gesloten, begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Efron, en Abraham woog Efron het geld, waarvan hij gesproken had voor de oren der zonen Hets, 400 sikkelen zilvers, onder de koopman gangbaar. Met andere woorden, het was eerlijk zilver. Het was niet vermengd, het was geen legering van alle andere metalen bij elkaar. Het was geen bedriegelijk geld, het was eerlijk geld onder de koopman gangbaar. Alzo werd Efrons akker, die in Machpela was, die tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk die daarin was, en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was gevestigd, aan Abraham tot een bezitting, voor de ogen der zonen Hets bij allen, die tot zijn stadspoort ingingen. Abraham heeft een fontein gekocht, dat hebben we in de vorige hoofdstukken gelezen, en Abraham die heeft een dode akker gekocht. Een fontein, een put, een bron om bij te leven, en een graf om ingelegd te worden, wanneer zijn doden en wanneer hij straks zou sterven. Dat is alles wat hij in het beloofde land gehad heeft. Maar dit is dan toch het begin. Sara's dood is het begin geweest van het in bezit nemen van het beloofde land. Hier heeft Abraham het begin van het land daadwerkelijk in bezit genomen. De dood van Sara heeft daartoe mogen bijdragen dat Abraham bevestigd geworden is in het bezit van de erfenis die de Heere hem beloofd had. Dit was een onderpand van de eeuwige erfenis waar Abraham het oog op gevestigd had. Want Abraham heeft zijn doden begraven. Abraham geloofde in de opstanding der doden. Abraham heeft Sara niet toebetrouwd aan de vruchtbare moeder aarde. Maar Abraham heeft zijn doden toebetrouwd aan het stof, verwachtende de dag dat ook dit stof verrijzen zou. En Abraham wilde straks ook in die grafpelonk begraven worden, opdat wanneer het eeuwigheidslicht de dode akker beschijnen zou, en de stem van de archangel de dode uit het stof zou roepen, hij ook het eerste schijnsel van het nieuwe leven zou zien vallen over zijn geliefde doden, die dan opgestaan met hem samen God verheerlijken zou. Dit heeft Abraham gedaan, zeg ik, door het geloof. Wij weten uit de Hebreeënbrief dat Abraham verwacht heeft een stad die fundamenten heeft. Abraham wist het, na de dood is het leven mij bereid. En daarom geen crematie, geen vlucht uit de werkelijkheid, maar begraven. Wij willen, als we gestorven zijn, begraven worden. Begraven zoals Sara begraven is, zoals Abraham begraven is, zoals Jezus begraven is. Dat is christelijk. Dat past de geloof van. Ook in deze dagen zijn er mensen die zeggen dat ze christenen zijn en zich laten cremeren. Het cremeren is onbijbels. Het cremeren is onzedelijk. Het cremeren is antigelovig. Het cremeren stamt uit het heidendom. Ik zeg niet dat alle mensen die bij hun leven besluiten dat ze na hun sterven gecremeerd moeten worden, ook loochenen de opstanding der doden. Daar zijn tegenwoordig mensen die zeggen dat ze dat niet loochenen. Maar meestal is het een vlucht uit de werkelijkheid van de Bijbel om de laatste resten die nog in het hart van de mens zijn, want bij de heiden zelfs leeft een voortbestaan na de dood, een gedachte aan een leven na het leven. Ik zeg om die laatste resten zoveel mogelijk te verdringen. En daarom laat ons daar nooit goed van spreken. Laat ons daar nooit aan meedoen. Laat ons dat nooit, maar dan ook nooit voorstaan. Wij willen naar het woord van God onze doden begraven. En wij willen ook zelf begraven worden als we gestorven zijn. Zoals Abraham zijn doden begraven heeft. En dan zeg ik, Abraham heeft zijn doden begraven in de verwachting dat ze leven zou. Verwacht de stad die fundament heeft, waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Dit kleine stukje land, dat was hem een bewijs, dat was hem een symbool van het gezegend aardrijk, waarop straks hij en Sara en Isaac en zijn ganse nageslacht, de kinderen des verbonds, allen die oprecht in de Heere geloofden, leven zouden. O, als we met deze gedachte onze doden aan de schone aarde mogen toebetrouwen, dan is de verwachting. Want dan is het graf waarin we onze doden leggen, een geheiligd graf. Een graf waarvoor dat wij erin gelegd worden, hij ingelegd is. Jezus Christus, van wie we belijden, Hij is gestorven en hij is begraven. En dat begraven, dat mocht maar niet net zo goed overgeslagen worden. Het is niet zo dat je zou kunnen zeggen, ach, toen de Heere stierf, toen was het genoeg. Toen had hij ook zo wel naar de hemel kunnen varen. Dat begraven, dat is er niet bij. Nee, in dat begraven heeft hij het graf geheiligd. In dat begraven worden heeft hij de dood uit het graf weggedreven. Want in dat begraven worden heeft hij ons een onderpand gegeven, dat ook wij, al worden we aan de schoot der aarde toebetrapt, en al vergaat ons lichaam in het stof, we zoals hij, door zijn kracht, in hem zullen opstaan tot een nieuw leven. Zo mogen we onze doden, die in de Heere geloven, aan de schoot der aarde toebetrouwen. Daarop heeft Abraham gehoopt. En daarna heeft hij geleefd, niet uitzichtloos. Toen hebben de laatste jaren van Abrahams leven betekenis gekregen. Zoals de jaren voor de dood van zijn geliefde. Wel met vele wonden in het hart. Maar toch een leven wat met de wijsheid Gods vervult. Beantwoordde aan de bestemming die de Heere aan Abrahams leven gaf. Wel geliefden, laat ons nu zo ook aan onze dood denken. Laat ons zo ook eens bezig zijn met het einde van ons leven. En als we dan de rekening opmaken, durven wij dan ook vrijmoediglijk te denken aan dat uur van scheiden? Nee, ik bedoel niet dat gezeggen moet zoals sommigen vroeger van de Jehovah getuigen en andere sekten, ben je bereid om te sterven? Ach, als mijn leven niet aan het einde is, dan ben ik niet bereid om te sterven. Dan moet ik preken en dan moet ik mijn gezin verzorgen en dan moet ik alles doen wat in de gemeente te doen is. Maar als nu het einde van uw leven daar zou zijn en dat is in Gods hand, hebt ge dan een hoop dat ge in die grafkuil niet zult ondergaan. Dat ge niet dieper weg zult zakken dan het diepe graf en de donkere spelonk. Hebt ge dan een hoop dat aanstonds bij u verscheiden, wanneer uw arbeid aan het einde is, dat God uw ziel in zijn heerlijkheid opneemt? Kom, dat moet u weten. O Gods kinderen, ze hebben er allemaal iets van ervaren. Hoe bang die dood is. Dat God ontmoeten. Dat eenmaal van deze wereld moeten scheiden. Ze hebben er allemaal mee te maken gekregen. Want als God zijn geest in ons hart uitzendt, dan gaan we ook denken aan de dood. Rut, als ze de goede keus doet, dan denkt ze ook aan de dood. Dan zegt ze niet alleen Naomi, waar u bent, daar zal ik ook zijn. Maar dan zegt ze, waar u sterft, daar zal ik ook sterven. Begraven worden, zegt ze. Dan denkt ze eraan. Als genade in ons hart komt, dan gaan we denken aan de dood. Dan gaan we denken aan het scheiden uit deze wereld. Dan gaan we onze rekening opmaken. Dan gaan we vragen, Heere, hoe zal het zijn, als ik voor uw rechterstoel zal staan? Zal ik dan zonder verschrikken mogen antwoorden op de vragen die gij me stellen zult? Of zal ik op 1000 vragen niet één kunnen antwoorden? Het is noodzakelijk, lief, dat we daar, als we nog gezond zijn, over denken. O, stel het niet uit. Ik weet wel, daar is zo'n duiveltje in ons hart, bij mij net zo goed als bij u. Ik weet het nog goed, toen ik zo'n jaar of 12, 13 was, dan dacht ik zo stiekem, ik geloof toch nog niet dat ik sterven moet. Want als ik moet sterven, dan zal ik van tevoren toch nog wel een waarschuwingje krijgen. Dan zal er toch nog wel iets in mijn leven gebeuren, waardoor ik bekendgemaakt zal worden, nu zal het niet lang meer duren. En ik zeg, zo'n duiveltje hebben we allemaal in ons hart, misschien wel zo'n hele grote duivel, die ons wijs maakt voor jou nog niet hoor. Oh nee, je bent nog sterk, je bent nog gezond. Kijk eens wat je allemaal nog doen moet in deze wereld. Maar het is bedrieglijk, het is duivels. Wij weten het uur van onze dood niet. Wij weten niet of we, als we 's morgens de deur uitgaan, of we 's avonds gezond zullen binnentreden. Daar is maar één schrede, daar is een handbreed. Daar moeten we rekening mee houden. We weten ook niet, jongens en meisjes, kindertjes, of we wel oud zullen worden. Ga maar op het graf kijken. Daar liggen kinderen, kleiner dan u. Kleiner dan jullie. ze zijn begraven. En zover ze gedacht hadden, ze wisten het ook niet. En ze dachten er ook niet aan. Nee, jongens en meisjes, denk niet dat God je van tevoren een boodschap thuis stuurt. Morgen moet je sterven. O nee, vele malen treedt de dood plotseling in. Dat we als nabestaanden moeten zeggen, o, dat had je toch ook niet gedacht. Gisteren zei ik nog dit, en gisteren zag ik hem nog zo, en toen sprak ik hem nog, en vanmorgen, en dan zie je, als de klok in de hemel slaat, dan zet God het uurwerk van je leven stil. En dan komt de vale ruiter, en die gaat niet naar God terug, eer die zijn prooi in zijn armen omklemd heeft. En dan vraag ik het u, denkt u daaraan, houdt u daar rekening mee. Het is geen verloren tijd, heus niet. Wil in alles wat u doet, daar rekening mee houden. Dan zal de gedachte aan de dood voor u een stap op de weg naar het leven kunnen zijn. Zodat ge nu nog gaat vragen, heren, ik sprak tot mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan zult ge niet kunnen rusten, voordat ge het weet, dat God ook zijn genade in uw hart verheerlijkt heeft. Nee, niet zo dat daarmee alle angst en droefheid en bangheid voor de dood is weggenomen. Maar wel zo, dat we gaan zien dat dat uur van sterven niet het belangrijkste is in ons leven. Maar dat het het allerbelangrijkste is dat, terwijl we nog leven, we vrede vinden met God. Verlost worden van de scheiding die er is tussen God en onze ziel. De muur tussen hem en ons wordt afgebroken. En we weer kind Gods mogen worden. Dan zullen we niet kunnen rusten. Eer we het weten. Dat God weer welgezind is. Ten opzichte van ons. Dat hij weer onze vriend is. Zoals hij Abrahams vriend was. Met wie Abraham mocht wandelen. En in wie Abraham geloofde. En op wie Abraham hoopte. Dan zal uw leven niet gespaard worden van kruis en moeite. Van verdriet en zorg. Dat is Abrahams leven ook niet. O, het is geweest een weg over bergen en door dalen. Het is een weg van een zwervend leven. Het is een weg van een vreemdelingschap geweest. Maar toch zegt Paulus van Abraham. Als hij naar zijn vaderland terug had willen gaan. Dan had hij tijd genoeg gehad. Maar hij heeft het niet gedaan, want hij was begeerig naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En u kan het zo donker in het hart van Gods kinderen niet zijn, maar als er ooit genade in uw leven verheerlijkt is, dan heeft God u een hoop gegeven dat het met de dood niet uit kan zijn. Dan heeft God u een verwachting gegeven dat ge niet verloren zult gaan. Hoe dikwijls ge dan ook moet zeggen, heren, ik zou het waard zijn als u nooit meer naar me omzag. Dan is er van de andere kant de kracht van het nieuwe leven dat zegt, ik zal hem toch in gerechtigheid aanschouwen. En ik zal hem zien gelijk hij is, wanneer ik zal opwaken, is niet waar. Gods kinderen kunnen, het is een groot woord, maar het is echt waar. Gods kinderen kunnen niet geloven dat ze verloren zullen gaan. Dat kunnen ze niet meer geloven. Ze moeten het duizendmaal zeggen dat ze het waard zijn, dat wel. Maar ze kunnen niet meer geloven dat God ze verloren zal hebben. Ze zeggen met de vrouw van Manoach. Zou de Heer me dan zulke dingen getoond hebben. Indien hij lust had aan mijn dood. Wel nu. Laat die verwachting die Abraham had. Laat die hoop die in Abrahams hart leefde. U dan met liefde. En met zorg. En met christelijk geloof. U doden aan de schoot der aarde toebetrouwen. Leef zoals Abraham geleefd heeft. Maar houd in alles het doel voor ogen. Opdat uw wandel met Christus verborgen zijn mag in God. En als dan straks ook uw laatste adem uitgeblazen wordt. Dan wordt ook uw lichaam, daar zal God voor zorgen. In de schoot der aarde met ere toebetrouwd. En dan gaat uw ziel op tot God die hem gemaakt heeft. Wachtende op de vereniging in de jongste dag. Wanneer de stem des archangels ons dood lichaam uit het graf roepen zal. En we overkleed met ziel en lichaam voor Gods aangezicht mogen wandelen. In het land Kanaan, waar geen dood meer zijn zal. Amen. Heere, gij hebt geleefd ge zijt gestorven en begraven, maar ge hebt het graf achter u gelaten. En nu leeft ge en ge sterft nooit meer. Gij leeft en wij zullen ook leven, want gij hebt het beloofd. In uw dood is onze schuld betaald. In uw sterven voldeed u aan de eis van het goddelijk recht, waaronder we schuldig staan, zolang we leven op de wereld. En welke schuld ons vaak het hart ineen doet krimpen. Toch hopen we op u. En toch hebben we een verwachting dat het met de dood niet uit zal zijn. Dat u ons leven door het donkere doodsdal zal leiden. En dat we aan de morgen der opstanding u zullen mogen aanschouwen. In heerlijkheid, zonder zonde, bevestig uw waarheid aan ons aller hart, opdat we mogen leren sterven, eer het stervensuur genaakt. Want die sterven leert in het stervensuur, die valt het sterven bang en zuur. Maar geleerd hebbende te sterven, mogen we met Paulus zeggen, ik weet, en ik ben verzekerd, dat zelfs de dood geen scheiding zal maken tussen Christus en tussen mij, tussen zijn liefde en tussen mijn liefde. Zo reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, want hij is gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanenlied zijn. Amen. We zingen nog uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. De 12e van 73. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.